Wij openen de Heilige Schrift allereerst in 1 Johannes 2, vers 18 tot en met 29. En vervolgens in Johannes 4, vers 1 tot 6. En daar schrijft de apostel Johannes op een tere wijze aan de gelovigen, zo aan het eind van de eerste eeuw, waarschijnlijk toen hij al in Efeze woonde en een oud man geworden was. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden ze met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat ze zouden openbaar worden, dat ze niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de Vader en de Zoon loogent. Een ieder die de Zoon loogent, heeft ook de Vader niet. Hetgeen gijlieden dan van den beginne gehoord hebt, dat blijven in u. Indien in u blijft wat gij van den beginne gehoord hebt, zo zult ge ook in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die hij ons beloofd heeft, namelijk het eeuwige leven. Dit heb ik u geschreven van degenen die u verleiden. En de zalving die gijlieden van hem ontvangen hebt, blijft in u. En ge hebt niet nodig dat iemand u leren, maar gelijk dezelfde zalving u leert van alle dingen, zo is zij ook waarachtig en is geen leugen. En gelijk zij u geleerd heeft, zo zult gij in hem blijven. En u, kinderkens, blijft in hem, opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn bij de wederkomst, wij vrijmoedigheid hebben en wij door hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn toekomst. Indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de onrechtvaardigheid doet, indien gij weet dat hij rechtvaardig is, zo weet gij dat een ieder die de rechtvaardigheid doet, uit hem geboren is. Dat is de eerste schriftlezing. De tweede vindt u in het vierde hoofdstuk, de eerste zes versen. Geliefden, geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Want vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is de geest van de antichrist, welke geest gij gehoord hebt dat komen zal en is nu al reden in de wereld. Kinderkens, gij zijt uit God en hebt hen overwonnen, want hij is meerder die in u is dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld, daarom spreken ze uit de wereld en de wereld hoort hen. Wij zijn uit God, die God kent, hoort ons. Die uit God niet is, hoort ons niet. Hieruit kennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. De tekst voor de preek vindt u in hoofdstuk 2, vers 20. Doch gij hebt de zalving, de zalfolie van de Heilige, en gij weet alle dingen. En u zijn jullie christen. Dan moet je niet te vlug ja zeggen. Nu moet je me eerst vertellen wat dat woord betekent. Weet iemand dat? Jullie, jonge mensen? Wat is een christen? Nou, dominee, ik heb niet altijd goed opgelet op catechisatie, maar één ding heb ik wel onthouden. Onze dominee vertelde toen dat christen betekent gezalfde. Dat heb je goed onthouden. Gezalfde. Dan is die vast ook wel uitgelegd waar dat vandaan komt. Nou, voor het geval je dat vergeten bent, zal ik je vanavond het in het kort opnieuw vertellen. In het Oude Testament werden de profeten, de priesters en de koningen gezalfd. En dat is niet die dikke zalf die wij dus in de apotheek halen, maar het was een kruik met welriekende olie. Heerlijke olie. En die kruik werd dan op het hoofd van de koning of de priester of de profeet uitgegoten, zodat die helemaal overstroomd werd met die zalf. Die hele kruik werd uitgegoten. En daarmee liet God zien dat deze man, die niet beter was als andere mensen, niet anders als andere mensen, verkoren werd om de heerlijkheid van God en Christus te laten zien aan de mensen. Want die zalfolie die zag op de aanwezigheid van de Heilige Geest, die hem totaal in beslag nam. Die zalfolie was de vreugdeolie voor de bedroefden. Als de Aaron of de koning of de profeet voorbij ging, dan roken ze die liefdegeur. Die zalfolie was het teken van de blijdschap in God. Niet blijdschap met hun eigen positie, want juist als de Heilige Geest iemand in beslag neemt, dan is die helemaal niet meer druk over zijn eigen profiel of positie, maar dan gaat het om iemand anders, om de Heere zelf en de mensen. Die vreugdeolie, dat is een prachtig beeld. Later zal Paulus in de Korinthebrief zeggen dat wij de lieflijke geur van Christus moeten verbreiden. Een geur des levens ten leven en een geur des doods ten dode. Daarmee bedoelde hij te zeggen, voor alle mensen die christen worden, is die geur een geur ten leven. En allen die God durven weerstreven, brutaal niet waar, die God durven tegenstaan, die rebelleren tegen God, is die geur des doods ten dode. Het beeld stamt uit de tijd van de Romeinse keizers, die na een overwinning de stad Rome binnenkwamen en op de zegenwagen met de lauwerkrans om hun hoofd de gevangenen achter hen, die ze hadden gevangen genomen, bijvoorbeeld hier in Nederland of in Duitsland of in Frankrijk, met grote rijen achter hem aan naar het Forum Romanum, naar het centrum van de stad Rome trokken. De familieleden van de keizer liepen daartussen, achter de zegenwagen en voor de krijgsgevangenen. Voor die familie was de geur die de keizer omringde een liefdegeur. Die geur die werd veroorzaakt doordat er priesters voor de zegenwagen uitgingen die met wierook de liefdegeur voor de keizer als het ware symboliseren. De familie van de keizer genoot ervan, want hij was overwinnaar. Maar voor die krijgsgevangenen was het een geur des doods ten dode, want ze wisten, nog een paar honderd meter en we staan op het Forum Romanum, dan zullen we één voor één allen gedood worden. Ze waren dan uren en soms dagen bezig om al die krijgsgevangenen te doden. Ze kwamen om in diepe ellende. Nu wil ik het vanavond vooral hebben over die geur des levens ten leven. Want dat is een hele blijde boodschap. Wel, toen Christus op aarde kwam, toen werd hij Christus genoemd omdat hij de gezalfde was. Die koning, die priester, die profeet, die kwamen als het ware samen in Christus. Hij is onze hoogste profeet, onze hoogste koning en hij is onze hemelse hoge priester. Christus vervulde dat beeld, maar je zag al niets aan hem hoor daarvan. Hij werd niet letterlijk gezalfd. Het enige wat we daarvan weten, wat er heel dichtbij kwam en eigenlijk die zalving symboliseerde, was toen hij gedoopt was uit de Jordaan en uit de Jordaan kwam en op de oever plotseling een stem uit de hemel hoorde: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En de Heilige Geest in de gedaante van een duif daalde neer. Dat heeft de kerk wel gezien als de vervulling van de zalving in het Oude Testament van die drie mannen die ik net noemde. En de kerk heeft geleerd, met name uit de brieven van Paulus, die tekst die ik zo even ook aanhaalde, van de liefdegeur, dat degenen die in Christus zijn, die aan hem verbonden zijn, christenen zijn, dat wil zeggen gezalfden. Wist u dat? Ja, u kent natuurlijk wel de betekenis van het woord christen als gezalfden, maar dat betekent dat de Vader ons met Christus samen ziet als één. Christus zelf heeft dat onder woorden gebracht met de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Ik ben de wijnstok en gij zet de ranken. Eén. Paulus heeft het later verwoord met de woorden: ik ben één plant met Christus. Kun je iets voorstellen wat intiemer is, wat meer aansluit, verenigd met elkaar als deze beelden? Zelfs in het beste huwelijk kunnen we niet zo ver komen dat we één plant van elkaar zijn. Hoewel we het volgens Efeze 5 wel moeten uitbeelden aan de wereld. De stand van een christen is de stand van een mens, man, vrouw, jonge meisje, die met olie is overgoten, symbolisch. Als u zich afvraagt wanneer is dat gebeurd, wel vanaf het eerste moment dat u tot geloof kwam. Ik noemde vanmorgen Lydia, de purperverkoopster, als voorbeeld. En ik zou nu willen zeggen, toen Lydia het woord van Christus over Christus ter harte nam, werd ze met olie overgoten. Geestelijk gezien. Vanaf dat moment woonde de Heilige Geest in haar. De Heer Jezus heeft aan Nicodemus uitgelegd wat de wedergeboorte is. Als je uit God geboren wordt, Nicodemus, dan is dat als je ziet op de Zoon des mensen die verhoogd is aan het kruis, zoals destijds in 1400 voor Christus het volk Israël zag op de koperen slang. Het zien op Jezus de gekruisigde is het begin van de vernieuwing van ons leven. Daar vindt de wedergeboorte plaats. Dan worden we uit God geboren. We zijn niet langer onder de heerschappij van de Satan. We zijn niet meer uit de duivel geboren, maar uit God geboren. En wat houdt dat nu in? Wel, de apostel zegt: u hebt de zalving van de Heilige en u weet alle dingen. Dat laatste, u weet alle dingen. Calvijn zegt, dat moet je wel alleen betrekken op de dingen waar het hier over gaat in deze brief. En ik denk dat hij daarmee de juiste uitleg heeft gegeven, want je kunt niet zeggen dat apostel bedoelt, je weet alles van de wetenschap, van de biologie en van de etnografie en noem alle wetenschap maar op. Hij heeft het over de dingen waar hij in deze brief over schrijft. En hij schrijft deze brief aan zijn kinderkens, De gelovigen die hij gebaard heeft door het woord te prediken. Hij is het middel ervoor geweest. Die zijn geboren uit God. En hij is bezorgd voor ze, want er zijn valse profeten de gemeente binnengekomen. Die werden later de beweging van de gnostiek genoemd, als u dat wat zegt. Maar kort en goed gezegd kwam het hierop neer dat ze ontkenden dat de Heer Jezus Christus waarachtig God is. En als God mens is geworden. Het staat hier dat ze ontkennen dat God in het vlees gekomen is. Dat Christus bij de Vader voor Bethlehem tijdens zijn geboorte, tijdens zijn ontvangenis in Maria en zijn geboorte, mens is geworden. Waarom was dit zo'n bedreigende ketterij die de kerk dreigde te verwoesten? Historici zeggen wel dat de gnostiek bijna de orthodoxe, de rechtzinnige kerken heeft overwoekerd. Het was een enorm gevaar. Johannes waarschuwt hier er al tegen. En in de volgende eeuw is het vooral Irenaeus, die ik vanmorgen even noemde, die onvermoeid heeft gestreden tegen deze vreselijke ketterij. Twee dingen. Het eerste is, die ketters beweerden dat een mens goed is. Je had de verlossing door Christus niet nodig. Alleen een mens kan vervreemd raken van zichzelf. Dan is die zin, zeggen we modern, zijn identiteit kwijt. En de gnostiek leerde dat de mens niet naar Christus moest, buiten zichzelf. Nee, hij moest naar zichzelf kijken en weer bij zichzelf proberen te komen. Het is alsof ik een reiki-therapeut van onze tijd hoor, die precies hetzelfde zegt, en vele andere occulte genezers, maar helaas ook vele therapeuten in het reguliere circuit, die ons mensen, ook ons kerkmensen, proberen te leren. Je bent vervreemd van jezelf. Je moet weer bij jezelf komen. Je moet weer jezelf worden. Dit was een gevaarlijke ketterij. Want het ging uit van het goede. In wezen ben je een goed mens, alleen daar ben je van vervreemd geraakt, waardoor je verkeerde dingen gedaan hebt, waardoor je trauma's hebt opgelopen, waardoor je scheve schaats hebt gereden. Je moet weer terugkeren naar jezelf. Dat is het eerste wat de gnostiek zei. Het tweede was, Christus is niet in het vlees gekomen. Die heeft onze menselijke natuur niet aangenomen, dus we moeten het allemaal zelf doen. We moeten het allemaal zelf doen en dat kunnen we, want we zijn in wezen goed. Maar de consequentie daarvan was, als Christus niet in het vlees gekomen is, dan kan nooit het menselijk vlees overwonnen worden. Dan zijn we gedoemd om generatie na generatie, ook al zijn we gelovige mensen, naar het vlees te leven. Dus te zondigen en door te gaan in de zonde en te willen zondigen en ons uit te leven in de zonde. Want we kunnen het vlees immers niet overwinnen. Dat zeiden de ketters. En de apostelen hadden geleerd dat we door de Heilige Geest de werkingen van het vlees kunnen doden. Wist u dat? Dat stond haaks op wat de ketters zeiden. Wij kunnen door de Heilige Geest de werkingen van het vlees doden. Als dus Johannes zegt, gij weet alle dingen, dan doelt hij op de verkeerde dingen van die ketters, die de mensen misleiden, en de goede dingen van de Heilige Geest, die een mens leiden naar het koninkrijk, naar de toekomst van Jezus Christus. De kanttekenaren zeggen bij deze tekst, dat vond ik heel opmerkelijk, ik wist dat niet, dit is de samenvatting van onze godsdienst. Dat Christus de menselijke natuur heeft aangenomen, bedoelen ze, zodat hij in onze menselijke natuur De zonde kan overwinnen, de wereld overwinnen, de duivel overwinnen. Maar nu een belangrijk punt. We lezen in het volgende hoofdstuk, vandaar dat ik het ook gelezen heb, dat Christus in het vlees gekomen is in vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. U kunt dat niet zo in de vertaling lezen, maar in de grondtaal staat bij in het vlees gekomen een taalvorm die betekent Christus is ooit in Bethlehem geboren, vlees geworden, mens geworden, maar de gevolgen daarvan strekken zich alle eeuwen door uit. Dus wat er toen gebeurd is, heeft gevolgen tot in onze tijd altijd door. Wat staat hier dus eigenlijk? Christus is in het vlees blijven komen. Hij is maar één keer geboren in Bethlehem. En hij is aan het kruis gegaan, hij is opgestaan, ten hemel gegaan, zit aan zijn vaders rechterhand. Maar sinds de Pinksterdag, de uitstorting van de Heilige Geest, blijft hij in het vlees komen. Welk vlees? Van u en van mij? Zoverre wij zulke weldaad met een gelovig hart aannemen. Ik mag u vanavond vertellen in de naam van mijn zender, dat als u tot geloof kwam in Christus Jezus, of jij tot geloof kwam in Christus Jezus, dat hij in ons vlees gekomen is. Niet alleen toen, letterlijk, maar nu ook geestelijk, alle eeuwen door. Nu begrijpt u aan jullie dat Paulus zegt, het lichaam van een christen is een tempel van de Heilige Geest. Maar dat moeten we goed verstaan. Waarmee wordt niet bedoeld dat dat het enige is wat hij daarvan zegt. Nee. Hij zegt wat dat in de praktijk betekent. Wat ik ervaar daarvan. Dat is dat Christus in mij woont. Hij is ingedaald in mijn menselijk vlees. Luther zei eens, als je mij openmaakt vind je daar Christus. Dat wordt bedoeld. Of zoals Paulus het op een andere plaats zegt, mijn identiteit, vindt u dat ik bij mezelf moet komen? Wel nee, ik wil bij mijn Christus komen. Want niet meer ik leef, mijn ego, mijn zelfzucht, mijn oude mens, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Elk wedergeboren mens mag zeggen, Christus leeft in mij. U zegt, ja, ik zal het niet ontkennen, het is bijbels wat u zegt, maar is dat niet te groot? Ja, dat vind ik nou ook. Naar mijn menselijke natuur heb ik daar de grootste moeite mee. Want je blijft als mens zondigen. En dan denk je, hoe kan Christus in zo'n augiasstal wonen? Maar nu komt het erop aan, geliefde. Geloven wij wat hier staat of niet? Gij hebt de zalving van de Heilige. Toen u tot geloof kwam, is de zalving van de Heilige Geest gekomen. U bent geheel het eigendom van Christus Jezus, die in u woont. Gelooft u dat? Als u het nog niet geloofd hebt, en je mag niet ontkennen dat God een goed werk in uw leven begonnen is, ga er dan van uit in de aankomende tijd. Tot uw dood toe. Houd het ervoor, zegt Paulus, dat je voor de zonde dood bent en dat je leeft in Christus Jezus onze Heer. Hij bedoelt, laat het uitgangspunt zijn van je geestelijk leven. De Heer Jezus had immers gezegd, als iemand mijn woord bewaart, dan zullen toch een oud Bijbelland ook mensen zijn die zijn woord bewaren. Als iemand mijn woord bewaart, de Vader en ik zullen komen en zullen woning bij hem maken. Gelooft u het nu? Elk kind van God heeft de inwoning van de Heilige Geest. En daarom zegt Paulus in 1 Korintiërs 3 dat ons lichaam een tempel van de Heilige Geest is. Maar daarmee is niet alles gezegd. Want door het geloof woont Christus in u. En die gaat er nooit meer weg. Nooit meer. Paulus die zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? En hij denkt aan die zonde die op hem af komt stormen en de verzoekingen vanuit zijn wereld die hem kunnen bespringen. De ijdelheid van het leven. Paulus die heeft het vaak genoeg ook gezongen. Waarmee zal de ouderling door ijdelheid omsingeld zijn leven rein bewaren? En ondanks dat hij daarmee worstelde, zegt hij in dezelfde brief, u weet het hè, niets kan mij scheiden van de liefde van God in Christus geopenbaard. Die twee dingen moet je nou eens bij elkaar houden. In je worsteling met de zonde, met de wereld, met je eigen vlees. Ik vecht niet voor een verloren zaak. Ik ben bezig mijn zelfzaligheid te werken door te strijden tegen de wereld, te strijden tegen de zonde, te strijden tegen de duivel. Ik ben bezig mijn zelfzaligheid te werken met vrees en beven, maar ik weet dat God het is die in mij werkt. Dat mag je uitgangspunt zijn. Houd het daarvoor. Leef daaruit, vanuit die gedachte. Dat is zo bevrijdend. Iemand zei ooit eens een keer tegen mij, op een wat platte manier, jongen, jij denkt dat je voor je eigen zaak moet vechten. Het is de zaak van Christus. Maar nu mogen we wat dieper afdalen in de tekst. Als Christus ook vlees geworden is in zijn kinderen, hoe komt het dan dat ze nog steeds zo vleeselijk kunnen zijn? Nog sterker. In Efeze 5, vers 30 legt de apostel Paulus uit hoe de eenheid is tussen Christus en zijn volk. En hij zegt, weet u wat Christus zegt? Deze is ditmaal vlees van mijn vlees en been van mijn gebeente. Ook weer die eenheid. Hoe kan het dan toch dat de zonde is? Hoe kan het dat onze Vader in zondag 23 daar zulke dingen over zeggen waarvan het misschien maar weinig gegeven is om dat te geloven. Hoewel mijn geweten me aanklaagt dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb. En zwaar gezondigd, dus niet zomaar wat. En geen van die gehouden heb. Nochtans, desondanks, heeft God mij de gerechtigheid en heiligheid van Christus geschonken toen ik tot geloof kwam. En dan komt het, hè? Dan komt het. Ja, zo volkomen alsof ik nooit zonde gekend nog gedaan had. Ja, als had ik zelf al de gehoorzaamheid volbracht aan Gods wet die Christus voor mij gebracht heeft, volbracht heeft. Hebben we die zin ooit wel eens tot ons door laten dringen? Ik las een preek van wijder dominee G. Boer. De ouderen onder ons zullen die naam zeker kennen. Hervormd predikant die zoveel heeft mogen betekenen in onze kerk. En in die preek over zondag 23 zegt dominee G. Boer: wat zijn we ver van deze reformatorische leer. We hebben vrees ik een andere leer ervoor in de plaats gebracht. En daar bedoelt hij mee de leer van: we doen geen zonde, maar we zijn zonde. Staat nergens in de Bijbel. De leer van: het is niks en het wordt niks, want het is nooit wat geweest. De leer van: ook de ontvangen genade moet ik elke dag alleen maar benen over mijn zonde. In de hoop dat de Heer zijn genade nog zo krachtdadig in mijn leven wil bewijzen dat ik met David mag zeggen: geef mij mijn blijdschap weer, Heere. Maar ik weet niet of het ooit komt. Met name de zware godsdienst heeft een hoop ellende teweeggebracht. Door steeds radicaler de nadruk te leggen op de slechtheid van de mens. Als ik hoor zeggen in de gemeente: dominee, we doen geen zonde, maar we zijn zonde, zeg ik: u berooft Christus van zijn eer. U berooft Christus van zijn eer. Want hij alleen is tot zonde gemaakt. Hij is tot zonde gemaakt. Hij was als die slang, afzichtelijk. Zo hing hij te kronkelen aan het kruis. Mijnentwege en uwentwege. Alleen Jezus is tot zonde. Niemand mag zeggen: ik ben zonde. En vooral niet een gelovige mens. Die mag en moet zeggen: ik ben een gezalfde. Ik ben een christen. Ik ben Gods kind. Ik ben zijn Jedidja, zijn lieveling. Ja, hij zegt het. Want als ik vanuit mezelf denk, dan zeg ik nee. Maar ik geloof alles wat hij zegt. Als hij mij zijn gerechtigheid toerekent, dan weet ik dat mijn ongerechtigheid ten hemel schrijend is. Maar bij hem is vergeving en in die vergeving rekent hij me iets toe wat ik niet heb. Rechtvaardigheid. Hij is mijn heiligheid. Als ik op mezelf zie, dan zeg ik: oh, wat ben ik een onheilige heilige. En wordt het ooit beter. Maar als ik op hem zie en hoor dat hij mij zijn heiligheid schenkt. En dat hij me beschouwt alsof ik zonderloos ben. Alsof ik nooit zonde gekend of gedaan had. Mag ik dat tegenspreken? Dat durf ik niet. Durft u het wel? Durven we wat tegenspreken? De Vader ziet Christus, zijn natuurlijke zoon, hetzelfde als de geadopteerde kinderen. En als de mensen in deze gemeente zijn die adoptiekinderen hebben, dan weten ze precies wat ik bedoel. Als ze ook nog eigen kinderen gekregen hebben, of daarvoor al hadden. Je houdt van je adoptiekinderen net zoveel als van je eigen kinderen, toch? Je maakt toch geen onderscheid meer? Als de Vader zijn Zoon Jezus Christus ziet. En hij ziet al het volk wat hij heeft verkregen door zijn bloed. Ziet de Vader geen onderscheid meer. Ze zijn hem allemaal even lief. Dat bedoelt de catechismus. Hij ziet ons alsof hij Christus ziet. Hij ziet ons zoals die Christus ziet. Alsof we nooit zonde gekend of gedaan hadden. En dat brengt ons bij misschien wel de allermoeilijkste tekst van de Bijbel. Die vinden we in 1 Johannes 3. Vers 6. Misschien niet de allermoedigste tekst, maar wel de meest omstreden tekst van de Bijbel. In 1 Johannes 3 vers 6 staat: een ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Een ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. U weet dat waarschijnlijk van de Pinkstergemeente, maar ook een toenemend aantal reformatorische christenen, hieruit afleidt dat je perfect kunt worden. Als iemand maar echt gelooft, dan kan die zondeloos worden. De kerk van de Nazoreërs is een heel kerkverband dat hiervan uitgaat. En de Noorse broeders, en er zijn er wel meer groepen. De gedachte dat je dus in dit leven perfect kunt worden, zondeloos. Want er staat immers: en ieder die in Christus blijft, die zondigt niet. Dus als jij dan toch zondigt, dan ben je dus niet in Christus. Dan woont Christus niet door het geloof in jouw hart. Wel, hier hebben onze vaderen ook mee geworsteld. En ze hebben mij geleerd: was David zondeloos? Nee, hè? Was Paulus zondeloos? Perfect? Nee, hè? Is er één bijbelheilige aan te wijzen die zondeloos was? Nee. Nee, hè? Dus wat bedoelt de apostel Johannes dan met die uit God geboren is, die in hem blijft, die zondigt niet? Mag ik het zo eenvoudig zeggen? Als u niet langer de Heilige Geest bedroeft, maandag en dinsdag en alle dagen van de week die komt, door te zeggen: Heere, ik geloof dat u woning bij mij gemaakt hebt. Ik geloof, Heere, dat u in me woont. Omdat u het zegt. G. Boer heeft gezegd: als je dit gelooft, is het één stuk blijdschap. En ik ervaar dat ook zo. Hij woont in mij. En hij gaat nooit meer van mij weg. Als ik in hem blijf, zoals hier staat, hij woont in mij en ik in hem. Als ik daarin blijf, zondig ik niet. Maar als ik buiten hem denk, handel, zondig ik wel. Paulus die bleef in hem. Hij was uit God geboren, maar toen er een verbittering kwam over Johannes Marcus en hij en Barnabas uit elkaar gingen, toen was hij niet in hem. Uitleggers die leggen de nadruk op het feit dat het een wedergeboren mens de zonde eigenlijk niet meer wil. En dat is in ons avondmaalsformulier op een hele eenvoudige manier onder woorden gebracht. Als er staat dat geen zonde die tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat God ons in genade aanneemt. Dat verschil moet je maken. Dat verschil moet je zorgvuldig in acht nemen. Dus verschil tussen zonde die ik zoek, die ik opzoek, waar ik achteraan loop, of zonde die me overvalt, verleiding die me overrompelt. Dus verschil tussen zonde waar ik achteraan loop, of zonde die achter mij aanlopen. Spurgeon vertelt dat een jonge vrouw tot bekering kwam. En toen zei ze op zijn vraag van wat is het verschil tussen je leven voordat je tot Christus kwam en daarna. Toen zegt ze, dominee, voordat ik tot Christus kwam liep ik de zonde achterna. Maar na die tijd loopt de zonde mij achterna. Dat kind had het goed begrepen, hè, wat een strijd wij hebben in deze wereld. De wereld en de zonde loopt ons achterna. De duivel probeert ons op alle mogelijke manieren te beroven van dit heerlijk evangelie, dat Christus door het geloof in onze harten woont en niets ons meer van hem kan scheiden. Hoeveel kerkgangers, mensen die naar het oordeel der liefde wedergeboren zijn tot een levende hoop, zijn niet ontmoedigd, worden niet zelfs depressief, omdat ze dit niet aannemen. Toch denken ze nog steeds dat ze het zelf moeten doen. Nee, natuurlijk, God moet het doen, het is zijn genade die het doet. Ik kan en heb niks van mezelf. Ja, u hebt wel wat van uzelf. U heeft wel wat van uzelf. In u woont Christus. Blijf in hem. En hij in u. Nee, die New Age en occulte mensen die zich sterk hebben gemaakt in de hulpverlening in ons vaderland, die hebben geen gelijk. Onze identiteit ligt niet in het terugkeren naar ons oude zelf, ons zondige zelf, maar in het wonen in Christus. Ik in hem en hij in mij. De ketters zeiden in de tijd van Irenaeus in de tweede eeuw, die naam noemde ik vanmorgen al even, het kan niet zo zijn dat Christus leeft in een christen. Want hij is nooit in het vlees gekomen. Het kan niet zo zijn dat jullie beweren dat Christus in je woont. Ik denk dat in de ultra-orthodoxe hoek van onze kerken bijna hetzelfde wordt gezegd. Vreselijk. Waarom is dit zo erg? Wel, het is hetzelfde als ik mijn bedrijf naar de ondergang zie gaan door de coronacrisis. Ik moet personeel ontslaan. Ik weet niet hoe ik er zelf uitkom straks, maar dat is niet het belangrijkste, want ik heb een 100-tal mensen in dienst en die hebben allemaal straks groot verdriet en grote vragen hoe het verder in ons leven. Er staan gezinnen achter. En toen kwam er een geldschieter, een echte christen. Die heeft geleerd om zijn geld als niet bezittend te bezitten. En die zei tegen mij, hoeveel heb je nodig? Ja, om maar bij de 5 miljoen. Krijg je van me. Wat? Die krijg je van me. Ja, maar dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Nee, meneer. Het spijt me, maar dat kan ik niet geloven. Ik vind het heel sympathiek van u dat u gekomen bent. En u mag nog een kop koffie bij me blijven drinken, maar dit is onzinnig. Het kan gewoon niet. En dan gaat die man die zoveel goed wilde doen, gaat bedroefd heen. Omdat zijn gift werd versmaad. Christus Jezus is gekomen om te zoeken en te zaligen wat verloren is. Dat ben ik, dat bent u. En de Vader zegt, hij is mijn geschenk uit de hemel. Want al zo lief heb ik de wereld gehad, dat ik mijn enige geboren zoon geschonken heb. Opdat een ieder die dat gelooft, aanneemt, behouden wordt. En wij zeggen, Vader in de hemel, dat kan niet. Dat geloof ik niet. Beseffen wij hoe we de Heilige Geest bedroeven door dit soort dingen te ontkennen en af te wijzen? Ik denk in het bijzonder aan mensen die nog niet van zichzelf durven zeggen dat ze wedergeboren zijn. Die wedergeboorte vindt plaats op het moment dat u tot geloof komt. En dat is een werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft beloofd waar dit gepreekt wordt, hij in het midden is om je ook de kracht ervoor te geven. God is niet vreed dat hij zegt, bekeert u, terwijl hij weet dat we het toch niet kunnen en machteloos staan. Want als hij het bevel geeft, bekeert u, ook in deze kerkdienst vanavond, is daar de kracht om het aan te nemen, te geloven. Augustinus zei, God geeft wat hij beveelt. En zo heeft Gods volk het de eeuwen door ervaren. Laat de Heilige Geest straks niet bedroefd zich van u af moeten keren. Maar kinderen van God, ook niet van u. Want wij kunnen de Heilige Geest bedroeven door te ontkennen dat God onze Vader is. Weet je wat dat is? Ik heb een zo'n liefdevolle vader op deze wereld gehad. Hij is gelukkig al vele jaren bij de Heer. Stel voor dat ik ooit aan mijn liefdevolle vader gevraagd had, pa of vader zoals we toen zeiden, mag ik uw trouwboekje eens zien? Of het er wel in staat. Wat had die man dat diep getroffen. Dat ik vroeg om zijn trouwboekje. Omdat ik niet vertrouwde of ik wel zijn kind was. Wat bedroeven wij God de Vader. Als we genade hebben ontvangen door dit te ontkennen. Ik hoor Israël, ik hoor de Heer aan Israël vragen met grote droefheid. Ben ik dan Israël niet tot een vader? Waar is mijn eer? Ben ik om Christus wil, zegt hij in 2020 tegen u. Ben ik niet om Christus wil uw vader? Waar is mijn eer? Ten slotte nog dit. Als u niet langer ontkent dat Gods geest Christus in uw leven gebracht heeft. Kijk dan eens om je heen in de staat der Nederlanden. En zie de immense leegte die de mensen bezet houdt. Ik hoor zoveel mensen om me heen tegenwoordig zeggen, meneer, mijn hoofd zit vol. Weet je hoe dat komt? Dat komt zo. Een vrouw die verslingerd was aan het occultisme, relatietherapeute was, die reiki deed, kwam tot bekering. En toen vertelde ze dat ze ertoe gekomen was om met deze alternatieve geneeswijze bezig te gaan, omdat ze leeg was van binnen. Ik zocht geluk, maar op de verkeerde plaats. Ik zocht vol worden van geluk. En ik heb het nooit gevonden. Ik sprak in het pastoraat een meisje van 21 jaar. Die had zich gestort in de relatie. Dominee, ik liep in wat we in de kerk noemen in het gemis. Ik voelde me zo ongelukkig in deze wereld. En ik heb in een relatie gestort met een jongen die heel kerkelijk belevend was. En ook zei dat hij gelovig christen was. En die heeft me verschillende keren verkracht. En me gemanipuleerd. Ik ben er kapot van. Ik heb EMDR nodig gehad om hier bovenuit te komen. Waar komt die leegte vandaan? Wel, de rijkdom en de grootsheid van dit leven geld, seks en macht kunnen niet bewerken wat Gods geest bewerkt. De volheid van de lieflijke olie des geestes die het hart verheugt en de blijdschap doet groeien. En dat gun ik u zo. In 1999 schreef een professor die onkerkelijk is een boek De Lege Staat. En ik sprak daarin uit dat we in Nederland naar een staatsbestel toegroeien waar het leeg wordt. Omdat de overheid geen overheid meer is. Maar ieder mag doen wat goed is in zijn eigen ogen. En je ziet het gebeuren vandaag de dag. 20 jaar later is dit al voor een groot deel het geval. Hè? De liberale tijdgeest, alles moet kunnen. Denk aan de LHBT-discussie en alles wat daarmee samenhangt. De mensen zijn leeg en ze zoeken het in dit en ze zoeken het in dat. Maar we houden een leeg land over. Ach, denk eens aan die mens. Misschien mag je alweer naar je werk, voor zover je niet thuis werkt. Praat eens met iemand. En ook als je niet goed gebekt bent en zegt, ik ben zo binnenvette dominee, ik ben niet zo'n praten. Bedenk dat als Christus in je woont, dan wordt het allemaal anders. Dan hoef ik niet meer voor mijn eigen zaak te vechten. Ik hoef niet zenuwachtig te worden. Ik mag gewoon vertellen wat hij mij leert. Augustinus noemde dat de inwendige leermeester. Nou, ik hoef alleen maar te luisteren naar wat hij in mij geeft. Wat hij in mij spreken zal. En dat ga ik met anderen delen. Begrijp je? Als dit waarheid wordt. Liever gezegd, als je hier als gelovige van bewust wordt. Gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen die nodig zijn om de vijand te weren en Christus te eren. Dan wordt evangelisatie heel anders. Luther was zich scherp bewust van het feit dat hij vanuit zichzelf niet kon spreken. Dat wist hij misschien niet. En toen hij voor de Rijksdag van Worms werd geplaatst, hè, dus al die hoogwaardigheidsbekleders uit de kerk en uit de wereld, toen stond hij daar als een monnik met zijn grove pij op zijn eentje tussen heel die menigte in. En toen heeft hij gebeden, dat heeft hij later verteld. Heere Jezus Christus, u heeft niet alleen plaatsvervangend voor Maarten Luther geleden, wilt u nu ook plaatsvervangend hier voor hem spreken. Vat u het? Luther was zich bewust dat Christus in hem woonde. En dat hij niet wist wat hij zeggen moest. Maar dat Christus het wist. Zijn voorspraak niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. Geliefden, hoort het woord des Heren. En neem het ter harte als een Lydia. Sla het op in je hart. Leef eruit. Gij hebt de zalving van de Heilige. En gij weet alle dingen. Psalm 23 vers 3 is onze slotpsalm. Psalm 23 en daarvan het derde vers. Gij doet mijn blijdschap groeien. De zalfolie van de Heilige Geest die de blijdschap in ons hart geeft. Psalm 23 vers 3.